Mooi gedaan.
Ja.
Succes verder daarna. Wij gaan zo dadelijk in de Bijbel lezen, nummer 5, versen 1 tot en met 22. En dat zal gelezen worden door Akkie. Oké. De microfoon. Ja, die heeft de analyse net mee.
Ik ga nummer 5 lezen. En inderdaad, toen ik het opkreeg om dit stukje te lezen, dacht ik van, zie ik het nou goed? Dus ik heb het een paar keer nagekeken in mijn e-mail. Maar het stond terecht, dus ik ga het lezen. De Heer zei tegen Mozes, geef de Israëlieten een opdracht om iedereen die aan een huid- of geslachtsziekte lijdt en iedereen die onrein is, doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, het kamp uit te sturen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Stuur hen weg, want anders verontreinigen ze het kamp waarin ik te midden van het volk woon. De Israëlieten deden wat de Heer tegen Mozes gezegd had en stuurden hen het kamp uit. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer een man of vrouw een ander iets misdaan heeft en daarmee ontrouw is geworden aan de Heer en schuld op zich geladen heeft, moet zo iemand openlijk uitspreken wat hij heeft misdaan en een volledige schadevergoeding vermeerderd met een vijfde betalen aan degene die hij heeft benadeeld. Als deze gestorven is en er is geen familielid aan wie de schuld vergoed kan worden, dan valt het verschuldigde toe aan de Heer en komt het de priester ten goede. Net als de ram waarmee hij de verzoeningsrieten voor de schuldige voltrekt. Ook krijgt de priester van de heilige gave van de Israëlieten het deel dat ze aan hem afstaan. De heilige gaven blijven het eigendom van wie ze aanbiedt, maar geeft iemand er iets van aan de priesters, dan is het voor hem. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, stel dat iemands vrouw hem ontrouw is geweest door overspel te plegen, dat een ander gemeenschap met haar heeft gehad, haar man weet er niet van, het is niet aan het licht gekomen dat ze zich verontreinigd heeft, want ze is niet betrapt en niemand getuigt tegen haar. Wanneer zo'n man zijn vrouw, die zich verontreinigd heeft, in een vlaag van jaloezie wantrouwt, of wanneer iemand uit jaloezie zijn vrouw wantrouwt zonder dat ze zich verontreinigd heeft, dan moet die man met zijn vrouw naar de priester gaan en als offergave voor haar een tiende eva gerstmeel meenemen. Hij mag er geen olijfolie over gieten en er geen wierook op leggen, want het is een graanoffer dat uit jaloezie voortkomt. Een graanoffer dat een zonde in herinnering brengt. De priester laat de vrouw naar voren komen en brengt haar voor de Heer. Hij vult een kom met heilig water en vermengt dat met stof dat op de vloer van de tabernakel ligt. Nadat de priester de vrouw voor de Heer heeft gebracht, maakt hij haar hoofd haar los en legt hij het herinneringsoffer, het graanoffer van de jaloezie, op haar handpalmen. Zelf heeft hij bitter, vloekbrengende water in zijn hand. Dan spreekt de priester deze bezwering over de vrouw uit. Als iemand anders dan uw eigen man gemeenschap met u heeft gehad, als u zich als gehuwde vrouw niet verontreinigd hebt door overspel te plegen, dan zal dit bittere, vloekbrengende water u niet deren. Maar als u zich als gehuwde vrouw verontreinigd hebt door overspel te plegen, als een ander dan uw eigen man gemeenschap met u heeft gehad, dan, zo spreekt de priester de bezwering en over de vervloeking over de vrouw uit, zal de Heer maken dat uw naam genoemd wordt in de vervloekingen die er bij uw volk worden uitgesproken. Hij zal uw schoot laten verschrompelen en uw buik laten opzwellen. Wanneer dit vloekbrengende water in uw ingewanden komt, zwelt uw buik op en verschrompelt uw schoot. De vrouw zegt hierop, amen, amen.
Nou, brand maar los. Het is wel een vreemd hoofdstuk. En juist daarom heb ik ervoor gekozen. He, want het lijkt sowieso al heel onvriendelijk te zijn voor Melaatse mensen. En mensen met allerlei meer of minder besmettelijke ziektes. He, die moeten het kamp verlaten. Die worden eigenlijk buiten de gemeenschap gezet. Mensen die iets fout hebben gedaan tegen elkaar. Daar ging net het kindermoment natuurlijk ook over. Dan wordt er gezegd, als je een ander hebt benadeeld, dan moet je dat openlijk belijden. Nou, daar hebben we in de kerk, als je dat nog herinnert, vaak niet zulke positieve ervaringen mee, met die schandpaal schuldbelijdenissen. En het is ook best wel chockerend, dat derde, het zijn eigenlijk drie dingen, maar dat derde, wat die vrouw overkomt, die dat bittere water moest drinken, omdat haar man haar niet meer helemaal vertrouwde. Wat moet je hiermee? En heel snel denk je, en dat is eigenlijk het eerste waar ik al wel met jullie bij stil wil staan. Heel vaak denk je heel snel bij dit ding, ah, dat is Oude Testament en dan duw je het weg. En stiekem verhef je jezelf er dan boven. Wij zijn gelukkig wat liberaler, wij zijn gelukkig wat meer in de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En wij zijn gelukkig niet meer zo van de schandpalen. En dan doe je vanuit een soort stiekem onbewust moreel superioriteitsgevoel, schuif je dit hoofdstuk van je af. En dan irriteert het je ook een beetje, zoals dat gaat in de Bijbel. En dan kan je eigenlijk niet voorstellen dat God zulke dingen in de Bijbel heeft laten opschrijven. Misschien voel je je ook wel een beetje verheven boven God. Als hij dit soort dingen in zijn Bijbel laat opschrijven, weet ik niet wat ik daarmee kan. Maar je kunt het ook anders benaderen. Dat je zegt van, hé, dit is nou echt zo'n hoofdstuk waar ik me ongemakkelijk bij voel. Het irriteert me, ik kan er niks mee, maar ik duw het niet weg. Want ik weet dat leven met God, dat niet altijd gemakkelijk is. Leven met God is niet alleen een knuffel van mijn hemelse vader en een aai over mijn bol en dat het allemaal zo mooi en zo fijn is. Leven met God betekent soms ook wel dat je een flinke knal voor je hersens krijgt. En dat je even uit balans gebracht bent. En dat je even niet meer weet wat je aan God hebt. Leven met God kan ook confronterend zijn. En de vraag is of ik er dan bij zit als het niet gemakkelijk voelt om dat dan te accepteren, om dat dan onder ogen te zien. En daarom kun je bij nummer 5 twee dingen doen. Je kunt het wegduwen, oud-testamentisch, wij zijn gelukkig verder ontwikkeld. Of je kunt het ongemak dat je voelt aangrijpen als een aanleiding om dieper in het hart van God te komen en dieper in het woord van God. Wie is hij? Wat zegt het over hem? En wat zegt het over mij dat ik zo'n ongemakkelijk gevoel krijg? En dat wij dit hoofdstuk liever overslaan. En dan wordt het een uitdaging om op zoek te gaan naar God. En dat wil ik met jullie doen vanmorgen. Eerst even hoog vanuit de helikopter. Dan kijken we naar Numerie, naar dat aparte Bijbelboek. Wat is hier het grote verhaal? God is in Numerie onderweg met zijn volk vanuit Egypte via de Sinaï, waar ze de wet krijgen, naar het beloofde land. En ze moeten in Numeri, dan lees je dat, 40 jaar rondzwerven in de woestijn, omdat ze die spionnen die het land hadden verkend, dat ze toen helemaal de moed verloren. Wij komen nooit meer binnen in dat beloofde land. Die reuzen zijn veel te sterk voor ons. Ze waren bang en vertrouwden niet meer op God. Moesten ze 40 jaar rondzwerven. En al die generaties die bang waren geworden en niet op God vertrouwden, moesten uitsterven. En als een nieuwe generatie is aangetreden, dan kunnen ze het beloofde land wel in. Kernwoorden in Numeri zijn dat ze waren bevrijd uit Egypte, dat ze op weg waren naar hun bestemming, maar dat ze ondertussen verbleven in de woestijn. Bevrijd, op weg naar je bestemming, en ondertussen in de woestijn. Dat is, zeg maar, als je vanuit de helikopter naar Numeri kijkt, is dat het plaatje. En dat is precies wat ook zo kenmerkend is voor ons en voor onze tijd en voor ons zoals wij vaak het geloof beleven. Wij zijn ook door Jezus bevrijd. Wij zijn op weg naar onze eindbestemming. Maar ondertussen maken we een reis en dat lijkt wel een woestijnreis. Dan weet je vaak niet hoe het allemaal moet, hoe het zit. Je raakt in de war, je droogt op. Al die dingen kunnen gebeuren. En daar gaat Numeri over. Eigenlijk is het een boek waar je in de spiegel kijkt en waarin je jezelf en de christenen om je heen herkent. En dat leven in de woestijn, zegt Numeri dan, dat is ook ontzettend weerbarstig. Want wees eerlijk. Dat eerste stukje, vers 1 tot 4, dat is ook bij ons. Je krijgt tijdens die woestijnreis te maken met besmettelijke ziektes. Denk maar aan corona. En die melaatsen, die moesten buiten de legerplaats. Wij moesten ook in quarantaine. Dat is het. Het gebeurt, het is herkenbaar en het is helemaal niet ver bij ons vandaan. En dat tweede stukje, mensen die de een laat een schuld op zich en benadeelt een ander. Hoe vaak kom je dat wel niet tegen? Heel simpel, als je een aanrijding veroorzaakt in het verkeer. Daar gaat het eigenlijk over in nummerie 5 ook. Je doet iets waarmee je een ander benadeelt. En dan hebben wij verzekeringen enzovoort. Nou, God regelt dat ook bij zijn volk, dat dat goed gaat. Maar dat kan ook zijn dat je over iemand loopt te roddelen. En dat je eigenlijk helemaal niet realiseert dat je daarmee iemand anders ernstig benadeelt. Nummer 5 leert je, als jij een ander, als jij zondigt tegen een ander, dan benadeel jij die ander en dan moet dat hersteld worden. En zo gaat nummer 5 ook over huwelijken, relaties met problemen, een man die zijn vrouw niet meer vertrouwt. Ben jij misschien vreemd gegaan en ze zegt nee, maar hij gelooft er niks van. Hij heeft geen bewijs, maar de sfeer is verziekt. Daar gaat het over in nummer 5. Dit zijn dus geen rare dingen uit het Oude Testament. Deze dingen gebeuren. Niet alleen vroeger, maar ook nu. Het zijn dus geen banale primitieve verhalen. Hoeveel pijn raakt God hier in dit hoofdstuk bij jou en bij mij aan? Hoeveel gemis, hoeveel boosheid, hoeveel onrecht. Al die dingen raakt God bij ons ook aan in dit hoofdstuk. Het is best goed dat de coronaregels zijn, waren. Het is best goed dat er aansprakelijkheidsverzekeringen zijn. Het is best goed dat er huwelijkstherapeuten zijn. Zodat je in moeilijke tijden het onderlinge vertrouwen weer kan terugzoeken en vinden. We kunnen niet zonder. En God had het al door bij zijn volk in de woestijn. En dan gaan we nog even terug in die helikopter. Want in Numeri zie je dan dat God bezig is om zijn volk te organiseren rondom de tabernakel. Hij woont te midden van zijn volk. En de priesters die dienen in die tabernakel en ze helpen dat volk om ook zelf een rein, heilig volk te zijn voor de Heer. Dat is het plaatje wat je van boven ziet in Numeri. En als je nog verder inzoomt, wat helpt Numeri 5 ons dan verder? Ik wil die drie stukjes, 1 tot 4, 5 tot 10 en 11 tot 22, die wil ik met jullie bij langslopen. Kan je thuis nog wel eens helemaal uitlezen tot vers 31. Hoofdstuk 5 vers 1 tot 4. Dat gaat over tijdelijke besmettingen. Tijdelijke onreinheid. Het gaat over huidziektes. Melaatsheid, lepra, wat er precies was, weet ik niet. Maar geslachtsziektes gaat het ook over. En ook mensen die in aanraking zijn geweest met een dode. Je moet ook zorg verlenen aan de doden. Je moet ze aanraken. Dat doe je niet voor de gein, dat doe je om voor ze te zorgen. Maar dan was je in Israël onrein. Want de dood past niet bij God. De dood past niet bij het volk van God. God had daar een bepaalde afstand gemaakt. Niet dat je niet voor de doden hoefde te zorgen. Maar het was niet normaal. Dat moest je altijd beseffen. God wil met ons leven. En de bedoeling is dan dat de samenleving wordt beschermd tegen de dood en tegen allerlei besmettelijke ziektes. Die zijn niet normaal. In een heilig volk van God mag het er gezond aan toe gaan. Dat is zorg van de Heer. En dan moet je ook weten dat die melaatse mensen, er staat hier even heel streng, die moeten buiten de legerplaats gestuurd worden. Klinkt een beetje als ze moeten eruit gekikt worden, maar daar gaat het niet om. Er waren ook heel veel wetten, dat lees je ook in Leviticus 13 en 14, dat er heel zorgvuldig met die mensen werd omgegaan, dat ze ook weer werden gereïntegreerd, zeg maar, in de samenleving en ook in de tempel, in de tabernakel. En dat ging dan wel eens fout, dat het inderdaad de outcasts werden van de samenleving. Maar dat is nooit de bedoeling van de Heer geweest. De wet van Mozes geeft juist ook heel veel zorg en zorgvuldigheid richting deze mensen. En dan is er nog iets wat opvalt in dat eerste stukje. Als je vers 1 leest en vers 4. De Heer zei tegen Mozes, dat is vers 1. En vers 4, de Israëlieten deden wat de Heer hen had gezegd. Dat is heel streed. Dat is iets waar je Jezus in herkent. Jezus die zei ook, iedereen die mijn woorden hoort en ernaar handelt, die is een wijs mens die zijn huis bouwt op de rots. Alle woorden van God leert God hier tussen de regels door. Daar moet je de consequenties aan verbinden in het leven. Je doet wat de Heer zegt. Dat is heel streed in vers 1 tot en met 4. De Heer zegt en de Israëlieten deden wat God had gezegd. En als je nummer die leest, ontdek je dat het lang niet altijd zo is gegaan in Israël. En bij ons ook niet. We raken er altijd weer aan gewend om woorden van God een beetje voor kennisgeving aan te nemen. Nou, of er iets van te vinden. Maar de bedoeling is dat we Gods woorden horen en ernaar handelen. Dat is ook iets wat je ziet in nummer 5, vers 1 tot 4. Gaan we naar het tweede stukje, vers 5 tot en met 10. Dat gaat over allerlei vergrijpen van mens tot mens, waar het kindermoment ook over ging. Je hebt iets gestolen, je hebt iets beschadigd, je bent boos geweest op iemand en eigenlijk had je dat helemaal niet hoeven doen. Je hebt iemand benadeeld. Voor dat woord zonde of vergrijp staat ook een woord wat niet alleen betekent dat je iets fout doet, maar dat dat ook effect heeft. Iemand anders wordt er chagrijnig van, iemand anders wordt er verdrietig van, iemand anders kan niet meer dingen doen die van plan was. Je benadeelt er iemand anders mee. Zonde is nooit alleen maar een dingetje waar jij even makkelijk 's avonds laat snel vergeving voor kan vragen en dan is het over. Het vreet door. Het maakt samenlevingen en relaties en gezinnen kapot. En wat wil de Heilige Geest dus? God wil hier in nummer 5 dat we daar gevoelig voor worden. Dat zonde niet iets is van, daar vraag ik even vergeven voor en dan is het weer klaar. Maar dat betekent ook naar de ander toestappen. Erover praten, erop terugkomen, sorry zeggen. En dat verlangen om in de verzoening te leven, om dat te delen. Weet je, er is iets wat mij wel eens tegenhoudt om dit te doen. Dat het zo vroom klinkt. En misschien heb je dat zelf ook wel. Ik vraag je vergeving. Bam, bam, bam. Nou ja, zeker dominee. Het klinkt zo vroom en zo hoogdravend, maar weet je wat ik hoop, hè? Dat we in de kerk met elkaar zo kerk zijn rondom het kruis. Waar Jezus voor ons de vergeving heeft verdiend. Dat we dat niet te hoogdravend vinden. Maar dat we, ja, dat is waar Jezus voor aan het kruis hing. En dat we met elkaar de cultuur en de vrijmoedigheid en de ruimte hebben om het dan ook te zeggen. En om het ook te vragen. En om het te delen. Want ik denk eigenlijk ook wel. En dan kijk ik naar mezelf, maar ook naar de kerk als geheel. Als we dat in de kerk een beetje te hoogdravend vinden en een beetje te vroom, zijn we dan wel vroom genoeg? En leven we dan wel oprecht dichtbij dat offer van de Heer Jezus? Of is dat iets wat we te vroom vinden en waar wij ons dan maar weer een beetje van afzijdig houden? Ik weet niet of ik dat goed zie, maar denk daar eens over na. Zonde, zegt nummer 5, doet zijn kwalijke werk en God heeft daar een weg voor geleerd. En dat betekent dat ik ook mijn foute dingen niet hoef te downplayen. Zo van, het valt wel mee, het lag aan een ander, maar ik was ook heel moe. Of het, ik, allerlei dingen kunnen we altijd zeggen. De Bijbel gaat er een andere kant mee uit. Weet je wat nummer 5 doet? Nummer 5 die zegt, als je een vergrijp pleegt naar een ander, dan is dat een zonde tegen de Heer. Dat is precies de omgekeerde beweging. Wij zijn geneigd om het weg te stoppen, om het te downplayen, om het allemaal klein te maken. Nummer 5 zegt, het is een vergrijp tegen de Heer. Die maakt het hoog. Die maakt het groot eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Je bent ontrouw aan de Heer als je een ander iets aandoet. Dat geeft een extra betekenis aan alles. Dat bewustzijn, wat wij vaak heel moeilijk vinden, dat we leven onder het oog van God. Dat Hij daar altijd bij is en dat je in alles met Hem te maken hebt. Dat leert God zijn volk. En dat is niet een boodschap die ons met de paplepel is ingegoten. Of die je in een westerse geseculariseerde cultuur makkelijk oppakt. Want daar pak je juist heel gemakkelijk op dat God, als hij er al is, als er al een hemel is en als het geloof al waar is, nou, allemaal heel ingewikkeld. En dat leven voor het aangezicht van God, God is er en hij leeft en hij is je vader. Dat is allemaal best wel ver weg soms in de praktijk. Nummer 5 zet het weer terug. Je leeft onder het oog van de schepper. En als er iets misgaat, gaat het mis met hem. En dan vergoed je dat plus 20%. En die schuld moet in het openbaar beleden worden. Niet om de schandpaal weer in ere te herstellen. Maar dat herstel en vergeving wel serieuze dingen zijn. Dat doe je niet alleen maar 's avonds even in een kort gebedje als je in je bed ligt. God is met zijn volk onderweg naar het beloofde land. Hij woont in het midden. De priesters daaromheen. En dan dat heilige volk. En dat moet geen beschadigde samenleving zijn. Maar dat mag een heilig en een rein volk zijn. Denk eens in wat dat betekent. Waar ik pijn draag, waar jij pijn draagt. Waar wij frustraties hebben. Kan ook in de kerk zijn, hè? Dat is er gewoon. Waar wij onrecht ervaren, eenzaamheid, niet gezien worden. Waar we elkaar op zo'n makkelijke manier iets of een heleboel tekort kunnen doen. En waar je dus soms heel eenzaam en alleen je er mee in de steek gelaten voelt. En dan zegt de Heer, maar we zijn onderweg. Vanuit de bevrijding naar onze bestemming. En we zijn het heilige volk. Ik ben in jullie midden. Maak er werk van. Spreek het uit. Zoek de vergeving. Zoek het leven met elkaar. Denk je eens in wat dat betekent. Sorry zeggen. Openstaan voor elkaars pijn. Zo mag je christen zijn. En dan dat derde nog. Vers 1 tot 31. Dan gaat het over achterdocht in een huwelijk. Een vrouw wordt door haar man verdacht van ontrouw. En er wordt in de Bijbel ook wel geschreven over situaties dat er dan twee mensen echt op hete daad zijn betrapt. Maar dat is hier dus niet. Het is alleen maar een verdenking. En dat was in een samenleving waarin een vrouw haar rechten vooral ontleende aan haar man. Dat moet je er wel bij weten. Een man kon zijn vrouw heel gemakkelijk verdenken. En als die man daarop doorging, dan stond voor die vrouw letterlijk alles op het spel. Haar eer, haar veiligheid, haar bestaanszekerheid, alles. De vrouwen waren in die cultuur heel erg kwetsbaar. En het is heel veel culturen hebben dat gehad. In de Nederlandse cultuur is dat tot in de 20e eeuw in heel veel opzichten ook zo geweest. Als vrouw stond je achter je man. Als vrouw was je zeg maar de tweede in het huwelijk. En wij zijn dat tegenwoordig helemaal niet meer gewend, maar dat is eigenlijk bijna overal, bijna altijd wel zo geweest. En in zo'n samenleving, daar kon de man heel gemakkelijk met zijn vrouw afrekenen. En er waren ook allerlei gewoontes. Er is bijvoorbeeld een Babylonisch wetboek, de Codex van Hammurabi, misschien wel eens van gehoord. Die laat ook zien hoe er dan wel met deze problematiek werd omgegaan. Als een vrouw werd verdacht van overspel, dan mocht ze met de overspelige man mocht ze in de rivier gegooid worden. Handen en voeten aan elkaar gebonden en dan plonsen in de rivier. En als ze dan onschuldig zou zijn, dan zouden de goden haar wel redden. Zo werd er dan recht gesproken. En dat ging met een verdenking, hè? Met een verdenking. Er was nog niet eens bewijs. En als er geen man was die ook overspel had gepleegd, dan ging die vrouw gewoon alleen in het water. Dus eigenlijk zoals dat in de middeleeuwen of na de middeleeuwen eigenlijk. Wij zeggen dat er in de middeleeuwen is verder weg. Maar na de middeleeuwen gebeurde dat in de westerse wereld. Dat er heksen ook in het water werden gegooid. En als ze bleven drijven, dan waren ze een heks. Want heksen wegen niet. En als ze verdronk, dan was er geen heks. Maar ja, dan was je soms al te laat om er weer uit te halen. Was ook ingewikkeld. Hele rare gewoontes. En dat was niet heel ver weg, dat was in Europa. Nou, in de omringende culturen toen in Israël ging het er dus heel ruig aan toe. En de Heer zegt hier, iemand die van overspel wordt verdacht, die gooi je niet zomaar in de Jordaan of in de Middellandse Zee. In Israël moest het anders. Ten eerste, je was niet overgeleverd aan de grillen van je man, maar aan het recht van de Heer. De man moest met zijn vrouw naar de priester. En zijn vrouw moest daar 2 maal amen zeggen op het recht van de Heer dat hij zou spreken. Je merkt dat een ingewikkelde situatie tussen 2 mensen voor de Heer wordt gebracht. Net als die andere dingen. Dat leer je dan weer in Numeri. De dingen die moeilijk zijn tussen ons, die worden voor de Heer gebracht. En dat water dat die vrouw moest drinken, dat bittere water, dat was gemengd met stof uit de tabernakel. Dat kwam uit het heiligdom, dat was iets van God. En dan moest ze drinken, alsof dan de aanwezigheid van de Heer in haar lichaam, in haar buik, dicht bij de plek waar dan het overspel zou zijn gepleegd, zou je kunnen zeggen. Daar zou die heilige aanwezigheid van God komen. Zo fysiek werd het gemaakt. En wat zou er in de praktijk dan gebeurd zijn met dat water en met die vrouw? Zou ze van binnen verschrompeld zijn? Misschien wel als ze echt overspel had gepleegd. En zich echt heel schuldbewust en rot voelde als ze amen, amen moest zeggen tegen het oordeel van de Heer. Dat ze nooit meer vrolijk over straat heeft gelopen. En dat er misschien ook wel een heleboel lichamelijke gevolgen voor haar had gekregen. Maar in de praktijk zal deze wet bescherming en vrijspraak hebben betekend voor kwetsbare vrouwen met wie andere volken alles deden wat ze wilden. En als je deze wetten ziet, dan merk je hoe de Heer weet dat zonde tot in de haarvaten van ons leven zit. En dat hij dat niet op zijn beloop laat. Hij geeft wetten, hij neemt maatregelen om zijn volk elke keer weer op de heiligheid, op die weg terug te brengen. En weet je, jullie staan aan de start van een seizoen. Met allerlei wijkwerk wat weer opgestart gaat worden. En dit in Numeri 5 gaat dus over volk van God zijn. Dat gaat over gemeente zijn. Samen, die gemeenschap. Daar zet God steeds op in. Niet hoe ik het zelf thuis doe, maar samen. En de Heer laat daar allerlei dingen die niet kloppen niet op zijn beloop. En het is ook mooi, en ik denk dat jullie daar ook ervaringen mee hebben, dat als er dingen fout gaan in een kerk, en je praat erover, en je zoekt het aangezicht van God, en je vergeeft en je zoekt de verzoening, dat dat ook zegenrijk is. Nou, dat is Numeri 5. En dat is een weg waarop je elk jaar weer verder mag gaan met elkaar. God geeft zijn wetten om ze bij die heiligheid terug te brengen. En als ik dan lees over die vrouw die bitter water moest drinken, dan denk ik ook aan de Heer Jezus die onze beker met onze zonde en schuld leegdronk. En die verschrompelde aan het kruis voor onze schuld. Het kruis, onze schandpaal, daar verkoos Hij aan te hangen. En als ik lees over die besmettelijke ziektes die buiten de legerplaats moesten worden gehouden, dan denk ik aan Jezus die buiten de stad stierf om onze ziekten te dragen. Als ik lees over schade die wij elkaar kunnen berokkenen en die we moeten erkennen en vergoeden, dan zie ik Jezus die alles van ons heeft genomen en die ook alles heeft teruggegeven. Dus de vloek genomen en de zegen gegeven. En Hij helpt je wanneer je rondstruint in nummer 5 om te verlangen naar een leven waarin Hij het heilige middelpunt is. En wij daaromheen de priesters die daarvan mogen ontvangen en weer mogen uitdelen. Toegewijd aan Hem. En dan vier je in het avondmaal dit nieuwe leven waar God altijd met ons op uit is. En we worden aangespoord om daar niet vaag over te blijven, om er niet heel intiem persoonlijk te laten blijven, om er niet alleen maar mooie woorden te laten zijn, maar om het juist heel concreet te maken. Schuldbelijdenis. Naar de priester toe. Zeggen en doen. Al die dingen die je leert in nummer 5. Want we zijn bevrijd. Maar nog niet op onze bestemming. En in de woestijn nodigt Jezus ons uit aan tafel. Zullen we daar ook eens over zingen? Een lied, Witter dan sneeuw.